ik zie nog geen vooruitzichten waar we nu blij van worden. Hè? Als de overheid zegt, je mag weer winkelen met 2 per verdieping. Ja, dat vind ik niet naar uitzien dat hier snel oplossingen voor ons komen. Maar we weten uit de historie dat als een concertzaal een tijd gesloten is voor een renovatie, of dat het jaren duurt voordat je het publiek weer terug hebt. Ja, niet die eerste weken, dan komen ze allemaal nieuwsgierig even kijken. Maar dan, voordat je de regelmaten weer in hebt, ben je echt een paar jaar verder. Dus wij houden er wel rekening mee dat de nasleep nog wel eens tot 2025 zou kunnen duren. Wij zijn niet optimistisch.
Dat zegt Sjors Wiegel, de algemeen directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Naast het Concertgebouworkest het enige van Nederland dat internationaal in de hoogste divisie speelt. Maar schrik niet, in het gesprek dat ik met Sjors Wiegel had, draait het uiteindelijk om woorden als creativiteit en veerkracht. Fijn trouwens dat je luistert naar de podcast Klassiek na corona. Daarin wil ik, muziekjournalist Guido van Oorschot, uitvinden hoe de klassieke sector na de pandemie denkt op te krabbelen. Wanneer zitten de zalen weer vol? Komt er artistieke vernieuwing? Gloort er een mooie toekomst? Of zien we een blijvend litteken? Tot de zomer vraag ik het aan 10 muziekprofessionals, van zaaldirecteur tot zzp'er, van concertprogrammeur tot componist. In deze tweede aflevering spreek ik Sjors Wiegel op zijn kantoor in de Rotterdamse Doelen. Af en toe sjeest er een auto voorbij of komt er een vliegtuig over. Het is begin maart, Nederland zit in een lockdown, er is nog altijd een avondklok en op de podia valt niks te beleven. Eerst gaan we terug naar maart 2020, toen het Rotterdams Philharmonisch Orkest stond ingepakt voor een feestelijke tournee naar Amerika en Sjors Wiegel een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière moest nemen.
Ja, natuurlijk, dat was een ramp. Dat is denk ik volgende week een jaar geleden. Wij stonden op het punt om naar Amerika te gaan. De vrachtauto met instrumenten stond al bij het vliegtuig. Toen ik moest besluiten dat we niet gingen. En ik moest naar Amerika bellen en zeggen, weet je, we gaan dat risico niet nemen. Dat is te chaotisch in de wereld en te veel besmetting. Ik ga gewoon niet zoveel mensen in gevaar brengen.
Dat moet een moeilijke beslissing zijn geweest.
Ja, een beslissing waar we ook wel 3 dagen over gedaan hebben. Met een heel groot team hier in deze ruimte, volgens mij zelfs gezeten, om daar alle ins en outs te wegen. En welke indicatoren moet je volgen om een besluit te kunnen nemen.
En welke hebben jullie gevolgd?
Nou, uiteindelijk de besmettingsgraad en de oplopende risico's, de reisbeperkingen die al begonnen door te schemeren, het risico van in grote groepen reizen, in een hotel komen en dan misschien besmet raken en dan in quarantaine moeten met elkaar. Kan je je voorstellen dat je met 120 man op stap bent en dat je dan in quarantaine moet? Hoe moet je dat regelen? Het is een nachtmerrie. Wie gaat in Amerika ziektekosten betalen? Oké, ik kan als bedrijf alles voorschieten, maar hoe krijgen we het allemaal geregeld? Hoe krijgen we de mensen weer thuis? Nou, het was natuurlijk, nu weten we een beetje hoe het gaat. Hè? We hebben het allemaal gezien wat er gebeurt. Maar dat wil je niet.
En werd het gedragen in het orkest?
Ja, het orkest was deels teleurgesteld, maar de meesten begrepen het. En de teleurstelling was meer wat we met elkaar deelden. En dat was dus wat dat betreft, sloeg de bodem eronder uit. We hadden in één keer helemaal niks. Helemaal niks. En we hadden al een week vrijgegeven van tevoren. We hadden het programma en dan een week vrij. En dan zouden we op tournee gaan. Kan iedereen even uitrusten en hupsakee. 2 repetities gedaan. De dirigent zat al in het vliegtuig. Die hebben we gewoon te bellen bij aankomst van zo snel mogelijk weer terug.
Wie was dat?
Laaf.
Jullie chef-dirigent.
Ja. Het zou zijn eerste tour met ons zijn, dus die was ook helemaal teleurgesteld. En nog geen 24 uur later gooide Trump de grens dicht en was het allemaal gedoe. We hadden een groep vrienden daar, want we zouden concerten hebben met ons. We zouden naar de opera gaan met Yannick, de Met. Daar zou Valerie Gergiev zou New York Philharmonic dirigeren. We zouden daar met een hele groep vrienden naartoe gaan. Daar hadden we 6 ongelooflijk waanzinnige concerten. Waaronder dus ook die van ons eigen orkest daartussen. Dat je echt tussen de grote toppen zit. Dus alle topdirigenten die allemaal een verbintenis met ons hadden. Dus we hadden helemaal gezet, we hadden een soort Nederlandse week daar. We gaan dat helemaal vieren.
Je kon je nieuwe chef-dirigent Laaf Chani presenteren. Je kon Yannick Nézet-Séguin, de vorige chef, zat er. Valérie Gergiev, daarvoor de chef, zat er. Eén groot
reunie. Ja, en we hadden het al helemaal met elkaar besproken. En iedereen was, nee, en we moeten dat ook bij elkaar komen. We moeten minstens foto's hebben met al die chefs bij elkaar. Want het is toch een uniek iets dat we dan elkaar in New York tegenkomen. Nou, er is niks van terecht gekomen.
Voordat Jos Wiegel vertelt hoe de Rotterdammers hun mouwen opstroopten, eerst wat meer over de directeur zelf. Hij is vernoemd naar een grootvader, die weer was vernoemd naar de barokcomponist Georg Friedrich Händel. Maar omdat Georg in naoorlog Schiedam niet zo lekker bekte, werd het George. En omdat dat niet zo lekker bekte, werd het Sjors. Sjors werd trombonist, orkestmuzikus en als docent maakte hij school, want tot op de dag van vandaag bevolken zijn studenten de trombonesecties van het Rotterdams Philharmonisch en het Concertgebouworkest. Maar eerst terug naar maart 2020 en het mirakel dat toen plaatsvond.
Je kan je voorstellen als dat dus allemaal instort. En er is die enorme angst en onzekerheid. Dat iedereen zit thuis en wat moet ik? Waarom zou ik nog studeren? Er zijn geen concerten meer. Alles was gecanceld. Toen had ik echt zoiets, weet je. Een orkest bestaat alleen maar als het speelt. De reden waarom die mensen bij elkaar komen is omdat ze samen spelen. Er is geen andere motivatie. Dus ze verdienen er ook nog geld mee. Maar ze komen om te spelen. En als je ze dat afneemt, hebben ze helemaal niks meer. Toen hebben we eigenlijk onze denkers. Hè, we hebben een soort innovatieclubje. Die heb ik gebeld. Ik zeg, we moeten iets.
Jullie denkers?
Ja.
Wie zijn dat?
Dat waren Mike Zeperklaus en André Heuvelman. En Martin Baai. Dat was eigenlijk het denkclubje. Daar hebben we natuurlijk Floris, onze programmeur, aan toegevoegd. Hebben eigenlijk heel snel een aantal denkers en een paar mensen van de marketing met die strategisch kunnen denken bij elkaar gehad. Ze zeggen, jongens, we hebben hier een heel groot probleem. Een heleboel valt uit elkaar. Normaal praat je in de wandelgangen. Je komt elkaar tegen. Je hebt van alles. Iedereen zit gewoon in zijn eigen hokje. Ik zeg, maar het allerergste is, ze spelen niet. Kunnen we iets verzinnen dat ze spelen? Toen is het idee ontstaan dat de iPhone eigenlijk best ook goed kwaliteit geluid opneemt en ook beeld. Dus je zou mensen op afstand kunnen vragen, ga dat opnemen. En dus kwamen ze bij mij, we hebben iets, we gaan Beethoven 9 een stukje doen. Maar het kan alleen maar 3-4 minuten zijn, want anders krijgen we het niet voor elkaar. Ja, maar hoe ga je dat dan doen? Dat stuk duurt 70 minuten. Nee, maar we doen alleen maar het laatste deel en we doen dat stukje. En ik doe een piano-inleiding en dan kunnen ze daarop meespelen. En dan hebben we een soort ding. Ik denk, ja jongens, maar wat is dit, weet je? Dat is vloek in de kerk, hè? Dit, we gaan Beethoven 9 gewoon even in 3 minuten doen. We hebben uiteindelijk gezegd, nou doe het. Doe het, want ze moeten aan het spelen. Dan zijn we weer bezig. Nou, toen waren ze daarmee bezig en toen zeiden ze, ja, nou missen we wel het koor. Toen zei ik, ja, maar dat krijgen we echt niet voor elkaar, want zingen was al helemaal verboden. Ik zei, maar ik heb nog wel een opname liggen van onze 9e Beethoven met Yannick, die nog nooit iemand hoorde. Nou, daar hebben we het koor afgehaald. En zo hebben ze dat in elkaar gezet. We hebben gezegd, ja, dat moet dan wel gewoon nu snel de wereld in. Hè? Want dit is nu echt wel een verhaal. En we hadden nooit gedacht dat het zo, zou ik maar zeggen, de hele wereld over zou gaan. Hè? Want we deden het eigenlijk omdat we vonden dat de muzici weer moesten spelen. Vanuit bezorgdheid. Ja. Maar het is iets heel moois geworden, wat is, eigenlijk heel veel mensen geraakt heeft.
Een paar miljoen keer bekeken,
ja.
Via YouTube.
Ja.
Stak dat een hart onder de riem?
Ja, en dat het natuurlijk door alle nieuwszenders opgepikt werd over de hele wereld. Tot in Korea, Australië, en in Amerika bij CNN, maar bij Oprah Winfrey. En denk ik, ja, dat het zo opgepakt wordt. En zou ik maar zeggen, we hebben zoveel reacties binnengekregen van mensen die daar in die hele moeilijke begintijd van corona, eigenlijk vooral van heel veel mensen uit de zorg, die dat gehoord en gezien hadden, dat naar elkaar appte. Dus het bereik is veel groter dan die 3 miljoen op YouTube. En dat die mensen ons mailden, zeggen: ik heb het op mijn telefoon gezet.
In de Nederlandse zorg?
Nee, buitenlands, overal, uit de hele wereld kwam dat. Ik heb het op mijn telefoon gezet. Als ik er doorheen zit, met alle narigheid waar ik in zit, dan ga ik even 5 minuten zitten. En dan kan ik weer. Ja, dat raakt.
En dat pept je op?
Ja.
Wat komt er dan voorbij? Wat zie je?
Nou ja, de emotie van dat je eigenlijk met zoiets zoveel goed kan doen. Dat de waarde van muziek, zeker van dat stukje, nog nooit zo duidelijk bewezen is. Dat daar zoveel mensen baat bij gehad hebben. Die dan ook nog de moeite nemen om dat terug te schrijven. Want dat doet ook niet iedereen natuurlijk.
En dan schrijven ze: ik vind het prachtig, het steekt mijn hart onder de riem.
Ja, dat helpt mij, het maakt mijn dag er eens weer lichter. We kunnen wel iets gezamenlijk.
En dat hoor je vanuit de hele wereld.
Ja, en het liet iedereen natuurlijk zien dat we niet alleen waren. Dat je nog steeds iets samen kon. En dat techniek dus wel degelijk kan helpen.
Maar ook dat klassieke muziek, in dit geval Beethoven 9, enorm krachtig kan werken.
Dat was natuurlijk de gouden greep om het op het juiste stuk te vinden voor dit. En denk ik, dit is ook misschien wel dat fragment, een van de zeldzame dingen die je in 3-4 minuten eigenlijk de essentie van waar wij als mensen voor naar muziek luisteren, dat samenvat. En dat het eigenlijk bij alles en iedereen werkt.
Is dat een winstpunt van de coronacrisis, dat je dat realiseert?
Absoluut. En wat ik een uitdaging vind en waar we over nadenken, wat betekent dat? Dat als je een aantal van de traditionele wetten uit de klassieke muziekpraktijk loslaat en je maakt iets wat een verkorte versie van iets is, maar wel gecondenseerd, dat je daar zoveel mensen mee kan bereiken. Ik bedoel, een standaard 9e Beethoven gaan nooit zoveel miljoenen mensen naar luisteren. Dat duurt te lang. Is dat nou erg? Overigens heb ik het antwoord op die vraag niet, hè? Maar is dat nou erg dat mensen dat mooi vinden en dat ze dat raakt? Of is dat nou juist eigenlijk geniaal? Is dat geniaal dat je dus mensen in contact kan brengen met de waarde van klassieke muziek zonder dat ze de concertzaal in hoeven? Zonder dat ze 70 minuten stil moeten zitten. Maar dat het op een andere manier kan. Dat we misschien daar een nieuwe taal kunnen vinden. Waar we heel veel mensen iets kunnen bieden wat ze nog nooit meegemaakt hebben.
De concertzalen gingen dicht en weer open en toen toch weer dicht. En door het hoofd van Jos Wiegel moeten eindeloos veel scenario's dwarrelen. Als dit, dan dat. Wanneer zus, dan zo. Wanneer denkt hij dat de zaal weer open kan?
Dat is de vraag die iedereen beantwoord wil hebben. Hè? Hopelijk na de zomer.
En dan meteen volle zaal of?
Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Kijk, we hebben ook gewoon weer natuurlijk een fantastisch programma klaar liggen, wat we helemaal nog niet kunnen verkopen. Want we willen niet nog een keer in de chaos van iedereen weer alles terug moeten betalen. En
jullie seizoen 21-22 is in principe klaar, gevuld.
Ja. Ja.
Maar jullie maar 22, maken het
22-23 ook. We werken altijd lang vooruit. Hè? En dus we hebben een heleboel op de plank liggen. Een fantastisch seizoen. Ja, we houden ernstig rekening mee dat wel publiek in de zaal mag, maar dat we allemaal nog met de 1,5 meter te maken hebben. En de 1,5 meter nekt ons, want dat betekent dat het orkest niet op het podium kan. We hebben 100 vierkante meter uitgebouwd, dus het podium is bijna 2 keer zo groot. En toch kunnen er maar maximaal 65 à 70 muzici, hangt een beetje vanaf welke instrumenten, het podium op. En dat betekent dat er een heleboel repertoire is ontoegankelijk.
Dus een lekkere maler, die kan niet, een Shostakovich kan niet.
Kan je vergeten. We hebben wel een paar weken terug met Lav Shani de symfonische dansen van Rachmaninov opgenomen. Omdat het orkest wordt knettergek van dat ze hun eigen repertoire niet spelen kunnen. Het was een feest. Maar in Ahoy, waar geen akoestiek is. Maar waar je het wel mooi op kan nemen. En, dat komt binnenkort online. En denk, daar zie je hoe belangrijk het is dat het orkest het repertoire kan blijven spelen. Want het is kennis die je overdraagt en je hebt continu nieuwe muzici in je orkest, constant jonge mensen die het repertoire nooit gespeeld hebben, die lopen nu een jaar achter. Dat is iets wat uiteindelijk, als we dat ook niet opgelost krijgen, iets gaat doen met kwaliteit. En natuurlijk is het spelen van Beethoven, Mozart, Haydn allemaal ook vreselijk belangrijk, maar niet alleen.
Wanneer verwacht je dat dat echt gevolgen voor de kwaliteit gaat hebben? Hoe lang moet het dan nog duren?
Nou, ik denk als dit nog tot eind eind 21 gaat duren, dan wordt het echt steeds moeilijker. Dan moeten we echt oplossingen vinden om toch het repertoire weer te kunnen spelen. En, dus ja, het zit, weet je, je hebt daar de publiekskant, hè? We willen natuurlijk heel graag een volle zaal. Maar je hebt ook gewoon de podiumkant. Ik wil ook graag weer 100 of 110 mensen op het podium kunnen zetten. En dat gaat gewoon niet. En daarin hebben we natuurlijk bijna over de hele wereld hetzelfde probleem.
En dan worden routines doorbroken, speelcultuur wordt doorbroken.
Ja.
De kwaliteit gaat achteruit.
Dat hopen we natuurlijk niet. Wij proberen door regelmatig te blijven werken met een kleinere bezetting, maar veel te roleren, iedereen erbij betrokken te houden, dat iedereen op niveau blijft. Het is net als een sportteam, als het niet bezig is. Ja, en als het ook niet normaal kan trainen, dan gaat er iets op den duur niet goed.
En is er een gevaar dat een deel van jullie publiek niet terugkomt?
Ja, dat hopen we natuurlijk van niet. Hè. Maar ik denk dat wat je kan verwachten is dat er nog angst blijft hangen. Dat mensen gewoontes afgeleerd zijn. Hè. Vervangende activiteiten hebben gevonden. Er zullen mensen ook niet meer zijn die er waren. Dus ik denk dat schade aan de publiekkant, dat die schade best nog lang na kan eilen. Hoe snel dat terug is natuurlijk koffiedik kijken. Maar we weten uit de historie dat als een concertzaal een tijd gesloten is voor een renovatie, dat het jaren duurt voordat je het publiek weer terug hebt. Ja, niet die eerste weken, dan komen ze allemaal nieuwsgierig even kijken. Maar dan, voordat je de regelmaten weer in hebt, ben je echt een paar jaar verder. Dus wij houden er wel rekening mee dat de nasleep nog wel eens tot 2025 zou kunnen duren.
Nog 4 jaar.
We zijn niet optimistisch. Ik zie nog geen vooruitzichten waar we nu blij van worden. Als de overheid zegt je mag weer winkelen met 2 per verdieping, ja, dan vind ik niet naar uitzien dat hier snel oplossingen voor ons komen.
Ik laat het even bezinken. De 1,5 meter nekt ons. We zijn pas in 2025 weer terug op het oude niveau. En dan waarschuwt Jos Wiegel ook nog dat het hele ecosysteem van Van Plassante, de flexibele schil van ZZP'ers rondom een orkest, dreigt in te storten.
Want als wij straks die Mahler-symfonie moeten spelen en weer willen spelen, dan hebben we mensen weer extra mensen nodig. En dus onze hele industrie wankelt wel.
Ik sprak in de eerste aflevering van deze podcast met Doreen Schoon, die actief is voor het platform voor freelance muzici. En die zei, er gaan er honderden uit, er gaan er honderden vertrekken, die gaan iets anders doen.
Ja.
Wordt dat een probleem?
Ja. Dat wordt een heel groot probleem. Dat plus dat een heleboel jong talent wat net van het conservatorium afkomt, begint als freelancer. De eerste stapjes in de orkestwereld zet je over het algemeen als freelancer. Het gebeurt niet. Nauwelijks. En dat is niet omdat wij niet willen. Maar we hebben geen plek. Kan niks op het podium kwijt. En denk ik, wij moeten onze eigen mensen al laten spelen, want die zitten al te vaak thuis. En dat loopt al uit de hand.
Dus het is echt dat is weer een duivels dilemma. Iets onzichtbaars voor de buitenwereld wat schadelijke effecten gaat hebben.
Ja. Ja. En denk ik, het is heel moeilijk daar oplossingen voor te creëren. Nou, wij zijn dan af en toe in staat om zo'n project in Ahoy te doen, waar we dan ook zeggen, maar dan wil ik ook al mijn muzici, ook als dat betekent dat we op de opengevallen plaatsen weer mensen inhuren. Wat je, ja, idealiter zou je op dit moment helemaal geen mensen willen inhuren, want het maakt natuurlijk allemaal extra duur. Maar ik zeg ook, dit is wel een gelegenheid waarop de mensen dan uiteindelijk weer eens een keer mee kunnen doen. En we hadden de laatst bij Rachmaninov, hadden we er een die gewoon precies een jaar geleden voor het laatst bij ons was. Dat was dan nog met vrouw Onechat en met Yannick, ook zo'n megaproductie waar je heel veel mensen voor nodig hebt. Maar daar heb je natuurlijk en veel mensen voor bij nodig, maar ook op het juiste niveau. En als die mensen dus een jaar lang niks doen of groenteboer moeten worden, ja, wat blijft daarvan over? Ja. Het is een heel kwetsbaar vak.
Dorine Schoon, die had een vraag aan jou en die luidt:
ik wil heel graag van hem weten van wat als geld geen issue was? Wat zou hij dan nu doen met het Rotterdam Philharmonisch Orkest?
Ja, ik zou per direct eigenlijk de vaste formatie van het orkest vergroten. Dus meer muzici in dienst willen hebben.
Hoeveel FTE heb je nu?
Nu zitten we rond de 100.
En waar wil je naartoe?
110. En dat zou gewoon veel meer mensen werk bieden, maar dat zou ook gewoon een heleboel van de systematiek van flexen overbodig maken. Ik denk overigens dat Doreen ook de vraag stelde, een beetje vanuit de optiek zou je iets meer voor de flexwerkers kunnen betekenen. En dat is niet geldgebonden, het ligt niet aan het geld. Het ligt aan die 1,5 meter. Het ligt dat we de mensen niet op het podium kwijt kunnen. En het ligt ook aan dat mijn bestuurderstaak is zorgen dat deze organisatie blijft draaien. En dat die kwalitatief op orde blijft. En dan moet ik alle speelbeurten aan mijn eigen mensen geven.
Ja. En denk je dat de honorering voor remplaçanten op dit moment in orde is?
Helemaal conform de wet arbeidsmarkt in balans gelijk getrokken met wat de orkestmuzikus verdient. Dus als ze daar ontevreden over zijn, ben ik het ook met ze eens. Maar dat is wat een orkestmuzikus verdient. Dat is echt geen vetpot.
Een van de vragen over klassiek na corona is of de grote reset ook artistieke gevolgen krijgt. De muziekwereld experimenteert alvast met andere concertvormen. Zo waren er concerten van een uur, die al dan niet op dezelfde avond werden herhaald. En opeens wordt er gestreamd bij het leven. Blijft dat zo, als alles weer open is?
Concerten van een uur en 2 keer hetzelfde concert op een avond, dat is ons niet bevallen.
Waarom niet?
Het is ontzettend moeilijk om met dezelfde intensiteit 2 keer met zo'n korte tijd ertussen hetzelfde te doen. Dat is eigenlijk niet doenlijk. Het is fysiek zwaar vanuit de verwachtingen die je dan aan jezelf moet stellen. Normaal als er een dag tussen zit, dan is er een nieuw begin. Nu hangt die resonantie van de eerste concerten nog. We zijn daar niet helemaal voor. En we zien ook dat de beleving van het publiek een uur is dan toch, ja, ongemakkelijk. Het is zo snel weer voorbij en dan staan die mensen weer buiten waar niks is.
En streaming?
Streaming zal blijven. Ik denk dat we, in ieder geval wat ons betreft. Ik denk dat hoe wij naar het najaar kijken is dat waarschijnlijk in een soort dubbel systeem zal zijn. Dat we zullen blijven streamen. Ook om mensen te bereiken die nog niet durven komen of nog niet mogen komen. We weten niet hoe het gaat zijn. Maar ik zie streaming ook als iets wat helpt in wat ik noem sociale uitsluiting. Mensen die de drempel van de concertzaal niet over kunnen financieel of niet durven. Denken we, dan moet ik een dure jurk hebben of weet ik veel wat in Rotterdam allemaal reuze meevalt. Maar dan moet je wel de eerste keer die drempel over geweest zijn. En die mensen kunnen wel gewoon kijken. Zeker als wij daar gratis aanbod neerzetten. Dus ik denk dat dat ook de toegankelijkheid van klassieke muziek kan helpen.
Volgens mij zijn jullie ook aan het experimenteren met, nu al met de streams, met betaalde toegang, andere prijsklassen, ook gratis. Is dat ook een proeftuin? Kijken wat werkt, wat minder werkt?
Ja, kijk, uiteindelijk moeten we toch weer geld verdienen. En denk, onze begroting is natuurlijk nu gewoon, wat leveren we in? 30-35%. Misschien wel meer.
Aan gemiste kaartinkomsten.
Ja, en dan denk ik, dat moet je dan toch ook weer ergens bezuinigen. Maar we willen aan de andere kant meer uitgeven, omdat je het ook mooi op video en audio wil hebben, zodat je er meer mensen mee kan bereiken. Dus denk ik, daar moet in die balans moeten dan wel geld terugkomen. Dus alles voor niks aanbieden in het gratis is natuurlijk niet een oplossing. Want uiteindelijk, de muzici moeten allemaal ook eten. En de dirigenten en solisten die allemaal nu eigenlijk stukjes honorarium inleveren om de wereld draaiend te houden, ja, die hebben ook weer gewoon recht op een normale beloning, zoals iedereen daar recht op heeft.
Het Rotterdams Philharmonisch zit in een soort spanningsveld, geworteld in Rotterdam, vervult een rol in Nederland, nationaal, maar ook nadrukkelijk wil het een internationaal orkest zijn. Wanneer verwacht je weer een tournee te kunnen maken?
Ja, dat is een ander onderwerp van discussie. We hebben vervolgens een fantastische reizen staan. We hebben zelfs voor juni nog buitenlandse optredens staan.
Waarheen?
In juni is er in Duitsland een aantal dingen. En na de zomer zijn wel een aantal festivals al gecanceld. Maar ik verwacht dat als de wereld wel weer open gaat, dat er dan ook weer festivals zijn die in één keer weer wel plek nodig hebben of vraag hebben. We hebben nog Europese en Aziatische tournees staan voor het komend seizoen. En we hopen toch wel dat tegen die tijd weer mogelijk is.
Iets anders wat daar steeds meer in gaat spelen in internationale orkesttournees is de CO2-afdruk.
Ja.
Moet je ook nog over nadenken?
Denken we ook over na. Ik denk ook wel dat daar dingen in gaan veranderen. Maar we moeten ook zien dat de culturele uitwisseling door reizende orkesten, dat dat ontzettend veel gebracht heeft in kwaliteitsontwikkeling. En dat dat dus ook is, de Nederlandse orkesten zijn heel erg goed geworden, doordat ze de Amerikaanse collega's en de Duitse collega's konden horen en live konden meemaken. Misschien zelfs wel konden meespelen af en toe. Denk ik, als dat dus niet gebeurt, dan gaat daar ook een stuk kwaliteitsontwikkeling verloren. Dus ja, elektrische vliegtuigen zouden voor ons ook wel heel snel de lucht in mogen. Hè, dan wel andere oplossingen van reizen. Ik denk dat daar goed over nagedacht moet worden. Ik denk, maar er zit ook iets in van hoe je de wereldgemeenschappen met elkaar moet laten communiceren. Dan kunnen we wel allemaal zeggen, ja, we gaan dat niet meer doen. We blijven allemaal op ons eigen eilandje.
Maar dat is niet de oplossing als ik jou
beluister. Nee, ik geloof niet dat dat de oplossing is. En zeker voor cultuur niet. Want juist de vermenging en de versnelling van hoe cultuur en met name dan de traditionele kunsten, waar de symfonieorkesten helaas nog onder gerekend worden, die kunnen zich eigenlijk alleen maar meer eigentijds maken door te bewegen over de wereld en daar gewoon ook ervaring in op te doen. Die ervaring ook over te dragen door dingen anders te doen.
Je zei, helaas worden de symfonieorkesten gerekend tot de traditionele kunsten?
Nou ja, mensen zien altijd, wij zijn voor de oude muziek die al bestaat. Maar mensen vergeten niet dat wij ook muziek maken die gewoon misschien net gisteren geschreven is. En dat wij natuurlijk ook andere programma's ondertussen allemaal maken voor mensen die helemaal misschien niet in Mozart of Beethoven geïnteresseerd zijn.
Na corona zal een orkest, zeker in het multiculturele Rotterdam, zich moeten verhouden tot de steeds luider klinkende eis van diversiteit en inclusie. Sjors Wiegel wordt er soms wanhopig van.
Hoeveel gekleurde muzici die klassieke muziek studeren zijn er überhaupt in dit land, wordt daar naar gekeken wat de kansrijkheid is. En dan denk ik, krijgt er nog iemand een viool in zijn handen? Doen we daar wat aan? Maar we willen wel dat half Rotterdam ook viool gaat spelen. Ja, dan moet je er wat aan doen met elkaar. Voel ik me daar verantwoordelijk voor? Ja, maar dat doe je niet via subsidie. Dat doe je met educatie, dat doe je met outreachprogramma's, dat doe je met een visie ontwikkelen met elkaar over hoe je het contact in de samenleving langs de verschillende kunststromingen moet regelen.
Ik zag op internet een interessant gesprek van jou met de spoken word artist Rotterdammer YMP.
Ja.
En daarin verzucht je, de strijd om bestaansrecht is de vermoeiende kant.
Ja. Het is natuurlijk, kijk, geen mens gaat de discussie voeren over of de nieuwe Van Gogh, die ze dan weer ontdekt hebben, hè, die nu bij iemand uit zijn privécollectie is, of dat een Van Gogh is en of die toegevoegde waarde heeft. Hè. Die gaat gewoon gelijk de veiling op voor 5 miljoen. Dat maakt het heel concreet. We gaan allemaal zeggen, oh, dat is prachtig, want dat is de ding, we weten dat die 5 miljoen kost. Maar ik zeg altijd, weet je, er zijn ook dingen die iemand mooi vindt. Er zijn ook dingen die iemand helemaal niet mooi vindt, maar die kunnen nog steeds van waarde zijn. Maar op muziek wordt in één keer meningen van toepassing verklaard. Want Beethoven, ja, dat zal allemaal wel. Waarom moet ik ervoor strijden dat wij mogen blijven bestaan? Moeten we iedere 4 jaar weer knokken voor ons geld? Terwijl als wij 3 minuten het juiste wegzenden, hebben we miljoenen mensen plat. En denk ik, is dat niet iets waard? Moet dat iedere keer ter discussie staan? En moet dat, omdat er andere muziek ook moet zijn, waar ik een groot voorstander van ben, moet dat altijd in de rattensystematiek opgelost worden, dat er ergens een pootje afgeknaagd moet worden, zodat die ander te eten heeft.
Hoe noem je dat? De rattensystematiek.
Als je ratten opsluit en die krijgen honger, dan gaan ze elkaar opeten. Dat is wat er in de cultuursector gebeurt. Er moet altijd van elkaar wat afgeknabbeld worden, want we willen er niet genoeg eten in gooien, maar we hebben wel enorme ambities. Ja, die ambities, dat vind ik toe te juichen. Hè? Maar laten we gewoon een keer zeggen dat wat het waard is, dan ook op tafel moet komen. Maar er komt weer een nieuwe regering en de vorige heeft natuurlijk een enorme stap gemaakt. Hè. We hebben een fantastische minister gehad die zich echt uitgesproken heeft voor cultuur. Minister van Engelshoven, daar ook veel voor gedaan heeft. Hè. Ook de Fair Pay-actie, wat denk ik toch een heel noodzakelijke zaak was, heeft eigenlijk toch in ieder geval de toon over cultuur veranderd. Heeft de basisinfrastructuur vergroot. Dan denk ik, nou, dat vinden we een majeure kwaliteit. En daarmee is die eigentijdser aan het worden. Dat is denk ik een goede zaak. Daar moet er ook nog een keer een beetje geld bij. Want anders gaan we het weer van elkaar af moeten snoepen. Is deze ronde gelukkig niet gebeurd. Dus de minister heeft ook nog geld voor gevonden. Ja, we hebben dat soort bestuurders nodig. Dan kan je je maatschappelijke taken uitvoeren. Dan kan je er voor de mensen zijn.
Eindelijk lof voor Ingrid van Engelshoven, de minister van Cultuur die in de kunstwereld onder vuur lag omdat ze maar niets voor elkaar kreeg. Inmiddels heeft ze toch zo'n 1,5 miljard aan steun bij elkaar gesprokkeld. En als ik vraag of de ellende daarmee valt te bezweren, komt de Rotterdammer in Sjors Wiegel naar boven.
Dat lossen we op, hè? Laten we dat voorop stellen. Dat klinkt heel somber, daar kan je somber van worden. Maar er zit ook creativiteit in dat wij zeggen, wij gaan gewoon die periode doorkomen. En mensen zullen het orkest blijven horen, hoe dan ook. Dus daar zit je oplossingsgerichtheid. We hebben dezelfde creativiteit op loslaten. Het heeft niet zoveel zin om na te denken wat er niet is. We kijken wat is er wel, wat kunnen we dan wel? Waar kunnen we mee experimenteren? Want het is natuurlijk ook, het is ook een speeltuin.
Experimenteren in een speeltuin, het is de sympathiekste duiding van de crisis die ik heb gehoord. Rest mij alleen nog te vragen wat Sjors Wiegel zou willen weten van mijn gast in de volgende podcastaflevering, de componist des Vaterlands, Calliope Tsoupaki.
Ja, ik denk dat het wel leuk is om haar te vragen wat zij als componist nou hoopt dat er uit de coronatijd overblijft voor de toekomst van componist, voor het vak componist.
Dat ga ik haar vragen.
Fijn dat je hebt geluisterd naar de podcast Klassiek na corona. Vond je het de moeite waard? Strooi dan met waarderende sterren op je podcast-app en zeg het natuurlijk voort via de social media. Heb je een vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar dehandvanguido@gmail.com. En wil je me volgen? Dat kan via Twitter, @dehandvanguido, of via mijn blog, dehandvanguido.blogspot.com.